Ik lees uit de Telos-vertaling de tweede brief van Johannes. De oudste aan de uitverkoren vrouwen en aan haar kinderen, die ik in waarheid lief heb, en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid kennen, ter wille van de waarheid die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid, vrede zal met ons zijn van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Ik heb mij zeer verblijd dat ik sommige van uw kinderen heb gevonden die in de waarheid wandelen, zoals wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. En nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod schreef, maar dat wat wij van het begin af hebben gehad, dat wij elkaar zouden liefhebben. En dit is de liefde dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod zoals u van het begin af hebt gehoord dat u daarin zou wandelen. Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat u niet te gronde richt wat wij bewerkt hebben, maar een vol loon ontvangt. Ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, heeft gemeenschap met zijn boze werken. Hoewel ik u veel te schrijven heb, wilde ik het niet doen met papier en inkt, maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. De kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u. Tot zover de lezing van het woord van God. Als u de Telos-vertaling bezit, dan ziet u daarboven de brief, zoals dat met elk boek van het Nieuwe Testament het geval is, daar een paar woorden ter introductie staan. Die zijn niet geïnspireerd, die zijn door de vertalers daaraan toegevoegd. Er staat hier geschreven door Johannes tussen de jaren 60 en 95, dat is nogal een heel verschil, maar er is nog wel eens wat ruzie geweest of deze boeken nu allemaal voor de val van Jeruzalem zouden zijn geschreven, of zoals een andere traditie wil, juist helemaal aan het einde van de eerste eeuw, toen de apostel een zeer oud man was. Wellicht vanuit Efeze, omdat de ongewijde geschiedenis ons vertelt dat Johannes daar een vooraanstaande positie had als apostel in de gemeente in Efeze, en ons ook vertelt dat zijn invloed zich uitstrekte over de hele provincie waarvan Efeze de officieuze hoofdstad was, de provincie Azië. Er staat hier dat de brief gericht is aan één familie, één gezin, een vrouw met haar kinderen, maar dezelfde geest ademend en met soortgelijke waarschuwingen als de eerste brief van Johannes. En dat zag u natuurlijk al meteen, doordat enkele trefwoorden hier terugkeren, die we daar ook gevonden hebben. De waarheid, de liefde, en dan ook dat ene gebod, het nieuwe gebod, dat is het gebod van de liefde. We horen hier, net als in de eerste brief, daar was het 1 Johannes 2 en 1 Johannes 4, over de antichrist, hier in vers 7. We horen over de belangrijke leer van Christus, Jezus Christus, als in het vlees gekomen, zoals we dat ook vonden in 1 Johannes 4. Kortom, er zijn vele overeenkomsten. Er zijn natuurlijk ook verschillen, en die verschillen zitten hem juist in de uiterlijke vorm, zou je kunnen zeggen. De eerste brief van Johannes, dat staat ook in het opschrift boven die brief in de Telos-vertaling, was mogelijk gericht aan de christenen in Klein-Azië, het westelijke deel eigenlijk van wat dan tegenwoordig Turkije is, met name die provincie Azië, zoals de Romeinen die provincie noemden. Dat was dus een brief van zeer brede aard, niet gericht aan één gemeente, nog minder gericht aan één enkel gezin, maar gericht aan de christenen wijd en zijd, binnen de invloedssfeer van de apostel. Een heel algemene brief, waardoor je je ook wat moeilijker, misschien heel persoonlijk aangesproken zou kunnen voelen. En dit is nu precies het contrast. Een brief gericht aan een vrouw met haar kinderen. Van een man is niet sprake, wellicht was zij een weduwvrouw met kinderen. En dat geeft natuurlijk aan de brief een bijzonder karakter. Zeker in die tijd waar vrouwen nauwelijks of geen opleiding genoten. Waar vrouwen leefden in de schaduw van hun mannen, zoals dat trouwens tot het begin van deze eeuw ook het geval was in onze westerse cultuur. Daar zou je kunnen denken, hoe kan een vrouw oordelen over dit soort zaken? Als waar deze brief over gaat, de leer van Christus met alle consequenties van dien. Hoe ga je om met iemand die zich als een christen voordoet, maar die niet de leer van Christus verkondigt? En het bijzondere van deze brief is dat Johannes deze vrouw en zelfs met haar kinderen, van wie we geen idee hebben hoe oud ze waren, helemaal serieus neemt en ze als volwaardige christenen aanschrijft. Ik zeg u, ik weet niet hoe oud ze zijn, maar het is opmerkelijk dat een deel van de brief in het meervoud is. Dat kun je niet zo goed zien in het Nederlands. In het eerste stukje is het enkelvoud, dat u. Maar vanaf vers 8 is het meervoud. Let op uzelf, let op jezelf, jullie zelf. Opdat jullie niet te gronde richten wat wij bewerkt hebben enzovoort. En ook in vers 10, als iemand tot jullie komt en deze leer niet brengt, ontvangt. Ah, de kenners van de taal kunnen aan dat ene teetje zien dat het meervoud is. Ontvangt hem niet in huis en begroet hem niet. En ook in vers 12, hoewel ik jullie veel te schrijven heb. Dus dat kan alleen maar betekenen dat de kinderen daar ook ten volle in meegenomen worden, hoe oud ze ook geweest mogen zijn. Met andere woorden, geen gelovige kan zich onttrekken aan het onderwijs van deze brief. Met woorden bijvoorbeeld als volgt. Dat is een veel te ingewikkelde zaak, de leer van Christus, dat is voor de fijnproevers, voor de specialisten, voor de theologen. Daar bemoei ik me niet mee. Die man is een christen en als zodanig wil ik ook omgang met hem hebben. En als hij bij de deur komt, is hij hartelijk welkom. En of die man nou helemaal precies de goede leer verkondigt, dat laat ik maar aan de kenners over. Nee, dat gaat niet aan. En daarom is die vormgeving wel degelijk belangrijk. Ervan uitgaande dat Johannes het hier over een letterlijke vrouw heeft. Ik zie geen reden waarom dat niet het geval zou zijn, maar de eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat veel uitleggers er anders over denken. We zitten trouwens al meteen met het probleem van de vertaling, want deze brief is in het Grieks geschreven. En de vraag is of het woord uitverkoren vertaald moet worden of een eigen naam is, eklekta. Of dat het woord vrouwen vertaald moet worden, zoals het hier staat, of een eigen naam is, curia. Vandaar dat de voetnoot zegt, misschien is het een eigen naam aan de uitverkoren curia. Maar je kunt ook net andersom redeneren. En dan wordt het of aan vrouwen eklekta. En als je wil kun je zelfs allebei als eigen naam opvatten aan eklekta curia. En zo zou het dan ook in vers 5 zijn, dat woord vrouwen, dat zou een eigen naam kunnen zijn. Dat was niet ongebruikelijk om vrouwen zo te noemen. Dat zou dan nog kunnen onderstrepen dat het gaat om een letterlijke vrouw met deze mooie naam of namen. Anderen hebben voorgesteld, nee, Paulus doelt hier waarschijnlijk op een bepaalde gemeente. Gemeente is ecclesia, dat woord is, trouwens in het Nederlands is dat ook zo, een vrouwelijk woord. En je zou dus, zoals ook de hele gemeente van Christus vergeleken wordt met een bruid, met een vrouwen, zo zou je kunnen voorstellen dat Johannes ook schrijft aan een individuele gemeente. Een vrouwen, waarbij dan de leden van die gemeente als de kinderen van die vrouwen worden aangemerkt. Ik zeg vrouwen, dat klinkt een beetje deftiger en dat is ook de bedoeling. Het Grieks heeft ook een heel gewoon woord voor vrouw. Maar dit is dan een verhevener woord. Eigenlijk, u ziet het wel, curia komt van curios, dat betekent heer. Dus eigenlijk is dit een woord dat tegenovergesteld is van heren, van heer, heer, vrouwen, denk maar vroeger aan de adel. Terwijl vrouw staat tegenover man. Dus misschien een aanzienlijke vrouw, maar een aanduiding voor een gemeente, een soort symbolische aanduiding. Eigenlijk is het helemaal niet nodig om dat te veronderstellen. Van vers 13, de kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u, maakt men dan dat dat een zustergemeente zou zijn. De gemeente waar misschien Johannes zelf toe behoorde. En de gemeente waar hij dan toe behoorde zou dan aan deze gemeente de groeten sturen. Het is allemaal mogelijk, maar er is eigenlijk geen echte reden om het aan te nemen. We laten het maar lekker zitten. En ik stel u voor, we houden het maar gewoon bij de letterlijke uitleg dat Johannes hier schrijft aan een vaderloos gezin, een vrouw met haar kinderen. Als je nu naar die inhoud kijkt, daar kun je bijna niet omheen, dan treft je dat woord waarheid. Ik heb het niet precies nageteld, maar u vindt het in vers 1, die ik in waarheid lief heb, alle die de waarheid kennen, vers 2, terwille van de waarheid, vers 3 aan het eind, in waarheid en liefde, vers 4, in de waarheid wandelen, en vooral in het begin komt dat menigmaal voor, een keer of 5. Dat heeft natuurlijk betekenis. Waarheid. Wat is het eigenlijk voor een ding? Waarheid. Iets is waar, en dan heb ik het even heel gewoon over het alledaagse leven en niet over de ingewikkelde beschouwingen die filosofen over het woord waarheid ten beste hebben gegeven door de eeuwen heen. Iets is waar wanneer het klopt met de feiten. Als ik zeg de lucht is blauw, dan is dat waar wanneer de lucht inderdaad blauw is. Zo onnozel is het. Maar we doen het, de overeenkomst tussen een uitspraak, de lucht is blauw, en de stand van zaken waarheen die uitspraak verwijst. Kijk, je kunt het al mooi ingewikkeld maken, nietwaar? Maar u begrijpt wat de bedoeling is. Waarheid verwijst naar iets. Waarheid is betrouwbare, zekere kennis omtrent een zaak. Als je de waarheid over een bepaalde zaak te pakken hebt gekregen, dan weet je hoe het met die zaak in elkaar zit. Waarheid verwijst dus altijd naar iets. Waarheid gaat ergens over. Dit of dat is waar. En dat kun je daaruit ook opmaken dat de Heer Jezus de waarheid genoemd wordt. Hij zegt het zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven, want hij verwijst ergens naar. Als hij zegt, ik ben de weg, dan zegt hij daarmee, ik ben de weg naar de Vader. Hij zegt er immers pal achter, niemand komt tot de Vader dan door mij. En dan zegt hij, ik ben de waarheid. Dat wil zeggen, ik ben de waarheid omtrent de Vader. Als je iets over de Vader, God de Vader, wil leren kennen, dan kan dat alleen via mij. En hij is het leven. De weg, de waarheid en het leven. Hij is dus de waarheid omtrent iets. Namelijk omtrent God. Daarom wordt in de Bijbel nooit gezegd dat God waarheid is. Want waarvan zou God de waarheid moeten zijn? Is er dan nog iets hogers waar God naar zou kunnen verwijzen? In deze betekenis waarheid als betrouwbare kennis omtrent hoe de dingen in elkaar zitten, verwijst God naar niets hogers dan alleen naar zichzelf. De Heer Jezus is wel waarheid, zei ik net al. En zo lezen we ook in de Bijbel over het woord der waarheid. Want het woord, de schrift, zoals Paulus bijvoorbeeld zegt in de Timotheusbrief, het woord der waarheid recht snijden. Het woord is waarheid omdat dat woord ons betrouwbare kennis omtrent God geeft. En trouwens ook betrouwbare kennis omtrent onszelf. Betrouwbare kennis omtrent de hele wereld. Daarom is het woord der waarheid. Immers, als we zeggen de Heer Jezus is de waarheid, dan moet je wel bedenken dat wij hem niet anders kennen dan uit dit boek. Alles wat we over de Heer Jezus weten, alle betrouwbare kennis omtrent de Heer Jezus, dus los van wat notities hier en daar over hem in de alleroudste geschriften, buiten de Bijbel om, alle betrouwbare kennis vinden we in de Bijbel. Vandaar dat de Heer Jezus de waarheid omtrent God is. Maar als we het woord der waarheid niet hadden, dan wisten we nog niets. Als ik niet weet wie de Heer Jezus is, helpt het mij niets om te weten dat hij de waarheid omtrent God is. Dan moet ik hemzelf kennen. Maar zelfs al heb ik de Bijbel in handen, is dat nog niet genoeg. Daarom lezen we ook over de geest der waarheid. Johannes 16 bijvoorbeeld doet de Heer Jezus dat. Want dat boek blijft niets anders dan zwarte letters op wit papier dat mij niets zegt als de geest der waarheid mij niet verlicht. Woord en geest leiden mij in hem die de waarheid is omtrent alle dingen in de Heer Jezus Christus. Hij is in persoon de waarheid. Dat is de eerste reden, denk ik, waarom dat woord waarheid hier zo benadrukt wordt. Omdat het van zo'n enorme betekenis blijkt in deze brief om de waarheid omtrent Jezus te kennen. De leer van Christus. Zo zegt vers 9 dat. En vers 7 beschrijft die leer van Christus. Dat is niet de leer die Christus brengt, Maar dat is de leer omtrent Christus, met betrekking tot Christus, dus waarvan Christus de inhoud is. En in vers 7 wordt dat zo omschreven: Jezus Christus moet je belijden als in het vlees gekomen. Ik ga dat nu niet weer uitvoerig uitleggen, we hebben dat al gezien in 1 Johannes 2 en in 1 Johannes 4. Waar het kort op neerkomt is dat veel mensen in die tijd wel wilden geloven dat de Heer Jezus waarachtig God was, maar niet dat hij waarachtig mens was geworden. In die tijd was dat heel gewoon om te geloven dat goden in de mensengestalte zichtbaar konden worden, maar niemand van die oude Grieken zou ooit beweerd hebben dat God werkelijk mens kon worden. Dat was voor hen een volstrekt onvoorstelbare zaak, ondenkbaar, dat de hoge God zich met de onwaardige materie van het lichaam zou inlaten. Wel in een schijngestalte, maar niet in een echt lichaam van vlees en bloed. Wij hebben vandaag veel meer het omgekeerde probleem. Die mensen in die tijd waren heel vertrouwd met de godenwereld, de geestenwereld en zelfs met verschijningen uit die godenwereld. Als Jezus ook zo'n verschijning uit de godenwereld was, een goddelijke verschijning, geen probleem. Zolang je maar niet zei dat hij waarachtig mens was geworden. Bij ons is precies het omgekeerde. In onze tijd wil men juist niets van een hogere wereld weten van goden en geesten, die ook nog in onze werkelijkheid zouden kunnen verschijnen. Vandaag zou Johannes dus ongetwijfeld geschreven hebben tegen die mensen die logeren dat de Heer Jezus waarachtig God is. We hebben dat de vorige keer gezien aan het slot van 1 Johannes 5 van de Heer Jezus. Deze is de waarachtige God in het eeuwige leven. In onze tijd zou Johannes veel eer daarop de klemtoon moeten leggen. De Heer Jezus is waarachtig God. In die tijd noemt hij wat toen het probleem was. Maar voor de uitleg maakt dat niet veel uit. Elke tijd heeft misschien wel zijn eigen problemen als het gaat om het verstaan wie en wat Jezus Christus was en is. Waar het om gaat is dat je de leer van Christus hebt. Zo staat het er. Wie niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. En hoe komt het dat iemand niet zou blijven in de leer van Christus? Omdat hij ten prooi valt aan de vele verleiders die in de wereld zijn uitgegaan, zegt vers 7, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. En net als in 1 Johannes 2 zegt hij, dit is de verleider en de antichrist. Dat is natuurlijk één geheel, dit is de grote verleider, namelijk de antichrist. Dat wil zeggen, de antichrist is nog niet letterlijk gekomen, maar zoals 1 Johannes 4 het ook zei, dit zijn mensen die optreden in de geest van de antichrist. En in 1 Johannes 2 zei Johannes zelfs, er zijn ook vandaag al vele antichristen uitgegaan. Dat zijn deze misleiders die met deze valse leer komen. Met andere woorden, en ik ben eigenlijk nog steeds een beetje bezig vooruit te grijpen naar het laatste stukje, maar dat heb ik even nodig. Met andere woorden, het is voor Johannes van enorm belang dat je niet alleen maar in de Heer Jezus gelooft, maar dat je gelooft in de goede Jezus, in de Christus der schriften en niet in een Christus van eigen maaksel. De Christus die je vereert, die je wil navolgen, die je jouw Heer en Verlosser noemt, moet wel de Christus zijn zoals het geopenbaarde woord ons hem voorstelt. De Heer Jezus heeft zelf gesproken over valse Christussen. Dat waren dan mensen die zich als zodanig voordeden. Zie, hier is de Christus. Gelooft het niet. Zie, daar is de Christus. Gelooft het niet. Maar je kunt ook een valse Christus in je hoofd hebben. In je gedachten. Een vals beeld van Christus. Een beeld dat misleiders je hebben aangepraat. En dat niet het beeld is van de apostelen. Zoals wij dat nu in het geopenbaarde woord van God hebben. Dan heb je een vals Christusbeeld. Dan heb je ook de leer van Christus niet. Goed, nu heb ik het gehad over de eerste betekenis van het begrip waarheid. Waarheid is alleen dan waarheid als dat wat beweerd wordt klopt met de feiten. Als je de waarheid omtrent Christus hebt, dan betekent dat dat wat jij over Christus beweert, dat klopt met de feiten, met hoe hij werkelijk is, zoals hij geopenbaard wordt in het woord van God. Dat is dus een nogal verstandelijke zaak en daar is niks mis mee. Sommige mensen vinden dat een bijna vies woord als je dat verstandelijke benadrukt. Maar die leer van Christus, daar is een hoop aan uit te leggen. Dat doet de schrift ook. Dat heeft Johannes in de eerste brief ook gedaan. De leer van Christus, daar kun je over praten, daar kun je uitleggen. Waarheid is iets dat geanalyseerd kan worden. Waar je van kunt vaststellen wat er wel toe hoort en wat er niet toe hoort. Daar kun je over praten wat het betekent dat de Heer Jezus waarachtig God is. Terwijl hij tegelijkertijd waarachtig mens is. En de kerk heeft daar in de eerste eeuwen enorm veel over gepraat. Niet omdat ze dat zo leuk vond, maar omdat het bittere noodzaak was. Er was zo'n verscheidenheid aan leringen, dat in die verwarring er enorm geworsteld moest worden met die vraag omtrent wie Jezus Christus is. En we mogen dankbaar zijn dat die worsteling zo zich ontwikkeld heeft als het gebeurd is. Het had heel wat erger gekund, menselijk gesproken. Die worsteling was nodig. Daar kwam een hoop denkwerk aan te pas. Denkwerk dat moest uitmaken, wat is daar nou mis in die redenering van die ander? Waarom zegt hij dat? Hoe komt hij daar? Klopt dat met wat er in de schrift staat? Dat was harde studie, hard denkwerk. Als je nu leest wat die kerkvaders daarover geschreven hebben en tegen die dwaalleraren hebben geschreven, dan kun je alleen maar af en toe wel eens je wenkbrauwen fronsen als ze voor je gevoel wel erg aan het spitten zijn en meer beweren dan ze zelf konden waarmaken, maar dat gebeurt makkelijk in het vuur van het gevecht. Aan de andere kant kun je daar groot respect voor hebben dat ze het zo voor de waarheid hebben opgenomen. Dat is de rationele kant van de waarheid. Het denkwerk, het spitwerk en het graafwerk. Dat kan niet anders, dat moet gebeuren. Maar er is ook een andere kant aan de waarheid. En die is minstens zo belangrijk. Ik ga niet vertellen welke van de twee zo belangrijker is. Ze horen bij elkaar als broertje en zusje. En dat is wanneer waarheid de betekenis heeft van waarachtigheid. Waarheid is niet alleen maar een zaak van het verstand. Waarheid moet ook een zaak zijn van het hart. En wat betekent dat nou precies? Ik heb u geprobeerd dat eerste zo nauwkeurig mogelijk uit te leggen. Wat betekent dat tweede? Je zou het kunnen inleiden met een woord dat uit de psalmen aangehaald wordt in Romeinen 3. God wil waarheid in het binnenste. Nou, dan gaat het echt niet over de zuivere leer. Dan gaat het over innerlijke waarachtigheid. Dan gaat het daarom dat wat wij zeggen ook overeenkomt met een waarachtig hart. Dat wij niet mooiere dingen zeggen dan we innerlijk kunnen verantwoorden. Dat we ons niet mooier voordoen dan we werkelijk zijn. Dat we niet huichelachtig zijn zoals de fariseeën. En dat is een waarheid die te maken heeft niet met denkwerk in de eerste plaats, maar met doewerk. Dat is een waarheid die tot uitdrukking komt in daden. Anders blijft het mooi praterij. En als die mooie praterij de zuivere leer omtrent Christus is, nou dan mag je dankbaar zijn, dan is dat op zichzelf mooi. Maar als het daarbij blijft, als dat goede spreken over Christus niet verbonden wordt met het rechte handelen voor de naam van Christus, en dat heeft vooral te maken in deze brief met de liefde, dan heeft het allemaal nog niet veel te betekenen. Waarheid moet gekoppeld worden aan liefde. Als Johannes zegt in het eerste vers dat hij deze vrouw en haar kinderen in waarheid lief heeft, dan betekent dat dat hij niet alleen maar mooi praat over zijn liefde, maar dat het een liefde is regelrecht uit zijn hart. In waarachtigheid. Hij heeft ze waarachtig lief, met een zuiver, eerlijk, oprecht hart. Maar dan zegt hij, en niet alleen ik, maar ook alle die de waarheid kennen. Dus alle die de waarheid kennen, hebben deze vrouwen en haar kinderen lief. Maar dan zie je al in één vers hoe die twee betekenissen gaan verschuiven. Want als hij zegt, alle die de waarheid kennen, dan gaat het natuurlijk over allen die staan in de rechte leer. Onderscheiden van die dwaalleraren, die wel vroeger bij ons waren, zegt Johannes in 1 Johannes 2, maar die weggegaan zijn. Hij heeft het over de orthodoxen. Orthodox betekent de rechtzinnig, recht van de leer. Recht in de leer. En daar heb je dus alweer tegelijkertijd die andere betekenis in één vers. Maar de waarheid kennen, eigenlijk zitten er ook weer die twee betekenissen in. Want kennen is niet alleen maar met je verstand kennen. Zoals je kunt zeggen, ken jij dit apparaat? Weet je hoe het in elkaar zit? Weet je hoe het moet bedienen? Dat is informatie die je hebt over dat apparaat. Dat is verstand hebben van iets. Maar kennen is ook een relatie. Juist in de schrift is kennis niet alleen maar informatie, maar vooral relatie. We hebben dat gezien aan het eind van 1 Johannes 5, opdat wij de waarachtige kennen. En we hebben het eerder gezien, kennen is gemeenschap. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, dat is dat zij met u in relatie staan. Je mag dus van kennen in de Bijbel nooit puur informatieve kennis maken. Dat soort kennis dat we op school opdoen. Op school moet je enorm veel informatie tot je nemen. Maar in de Bijbel is kennis vooral ook, soms heeft het ook de betekenis van informatie, maar vooral ook het verdiepen van een relatie. Vandaar dat in die uitdrukking de waarheid kennen allebei die kanten aanwezig zijn. De waarheid kennen betekent zeker de rechte leer omtrent Christus te hebben. Maar dan wel, dat hebben, dat moet je dan wel op het hart betrekken. Het is het hebben van de rechte leer omtrent Christus, terwijl je tegelijkertijd in een goede relatie tot die Christus staat. En die twee dingen horen bij elkaar. Ze zijn helaas wel los verkrijgbaar, maar dat lijkt nergens naar. Je komt ze allebei tegen. De mensen die het gescheiden hebben van elkaar. Je komt de mensen tegen die orthodox zijn. Vanmiddag vertelde een student mij dat ze binnenkort belijdenis ging doen. Dus gisteravond was ze aangenomen. Ik ben niet zo erg thuis in die vaktaal, dus ik vroeg wat was het ook alweer precies. Maar ze was voor de kerkenraad verschenen en daar werd ze aan de tand gevoeld. En ik sprong daar natuurlijk op als een bok op de haverkist, want ik wou weten waar, aan welke tand ze hadden gevoeld. En toen bleek dat ze overhoord werd over wat ze allemaal op belijdeniscategorisatie had geleerd. En toen vroeg ik, was er dan iemand die naar je hartje vroeg? Ja, zei ze, dat was al eerder gebeurd in een privégesprek met de dominee onder vier ogen. Toen ging het ook over de binnenkant. Gelukkig, zei ik tegen haar. Want je doet niet belijdenis alleen maar van de rechte leer, maar als het goed is van je geloof. En geloof heeft te maken met het hart. Dat is niet los van het verstand, want je moet wel weten wat je gelooft. Als iemand zegt, ja, ik geloof. Ik zeg, wat dan? Dat, ja, dat weet ik niet, maar ik geloof wel. Dan zeggen we, dat is onzin. Je moet er iets over kunnen vertellen. Alsnog zo vaag. Je moet er iets over kunnen vertellen. Je moet met andere woorden informatie kunnen geven over wat je gelooft. Het gaat niet zonder informatie. Maar nou is die scheiding wat ik er net over had, is dat mensen alleen maar informatie hebben. Ze kennen de leer van Christus uit het hoofd en ik heb zulke mensen meegemaakt. Die wou dolgraag een theologisch debat met je aangaan. Maar als je zei, ja wacht even, ik wil eerst wel even weten, bent u een kind van God? Dan sloegen ze helemaal dicht. Want dat was nou net de vraag waar ze niet over wilden praten. Want daar zat een groot zwart gat. Het omgekeerde komt ook voor. Dat zijn de mensen die wel over relatie praten, maar niet over informatie. Pas vertelde een baptistenvoorganger me, hij klaagde het eigenlijk een beetje, dat heel veel jongeren die in zijn kerk zich laten dopen en lid worden van de gemeente daardoor, als je ze vroeg wat ze nou eigenlijk geloofden, dan zeiden ze bijvoorbeeld, Jezus is mijn vriend. Maar als je dan vroeg wie Jezus was, dan wisten ze eigenlijk bitter weinig van hem te vertellen. Ze hadden wel een relatie, maar ze wisten eigenlijk nauwelijks met wie. Nou vind ik het heel mooi als jonge mensen zeggen, Jezus is mijn vriend hoor. Halleluja, alsjeblieft. Ik wou dat alle jonge mensen in Nederland dat zeiden. Maar je zou toch ook wel dolgraag willen dat ze iets konden vertellen over die vriend. Als een meisje verkering heeft met een vriend en ze weet nauwelijks hoe die jongen heet en waar die woont, en ze, ik overdrijf nou een beetje, dan zou je toch zeggen, wat is dat nou toch voor een relatie? Wat is dat nou voor een verkering? Geen verkering, geen relatie zonder informatie. Je kunt niet een diepe relatie met iemand hebben zonder dat je een heleboel over hem weet. Een heleboel over hem kunt vertellen. Maar informatie zonder relatie, dat gaat niet. Zoals relatie zonder informatie eigenlijk ook niet gaat. En daarom zie je die twee dingen, en ik ben nog maar net begonnen om dat uit de doeken te doen, in deze brief wondermooi bij elkaar passen. De waarheid blijft in ons, zegt vers 2. Het gaat om de waarheid die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid. Die waarheid blijft in ons, waar in ons? Luister, ik hou ook niet van die mensen die zeggen, het moet niet in je hoofd zitten, het moet in je hart zitten, dat is onzin. Het zit en in je hoofd en in je hart als het goed is. En het zit ook in je voeten, want je moet in de waarheid wandelen. En het zit ook in je armen, want je moet er ook wat mee doen. Je moet dat niet op één plekje beperken. En het zit ook in je hoofd, je moet er ook wat over kunnen vertellen. Je moet ook kunnen vertellen waar je in gelooft. Maar natuurlijk, het hart, dat is wel het centrum, het middelpunt. Als die waarheid in ons blijft, dan is dat in de eerste plaats in ons hart. Wel, dan volgt de groet van Johannes, zoals we die zo dikwijls vinden, genade, barmhartigheid, vrede, even tussen twee haakjes. Juist in persoonlijke brieven vinden we vaak niet alleen maar genade en vrede, maar ook dat woord barmhartigheid. Barmhartigheid is een hele speciale vorm van liefde van God. Liefde betrokken op een situatie van ellende. Barmhartigheid veronderstelt ellendige omstandigheden. Als iemand in ellendige omstandigheden is, heeft hij barmhartigheid nodig. En het is merkwaardig in die persoonlijke brieven dat je vaak dat woord vindt. Want elke gelovige gaat wel eens door zulke ellendige omstandigheden. Dat je je ellendig voelt. Dat je je eenzaam voelt. Dat je je naar voelt. Lichamelijk of psychisch of geestelijk of wat dan ook. En het is heel mooi dat Gods liefde voor elke gelovige deze heel bijzondere vorm kan aannemen. Van barmhartigheid. Maar dan naar de gewone groet, God de Vader, de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader. Nou, zo gewoon is dat niet trouwens, want dit is de enige keer in het Nieuwe Testament dat we die uitdrukking de Zoon van de Vader tegenkomen. We horen normaal over de Zoon van God, maar dit is een heel unieke omschrijving die de relatie tussen deze twee personen in de Godheid heel mooi weergeeft. En dan eindigt het nou net weer vers 3 met die twee sleutelwoorden, in waarheid en liefde. In waarheid en liefde. U kent het bekende woord uit Efeze 4, waar we lezen de waarheid vasthouden in liefde. Dat de waarheid vasthouden is eigenlijk één werkwoord. Het is in Efeze 4 vers 15 en de voetnoot in de Telos vertaling zegt of de waarheid zeggen, of de waarheid doen, of de waarheid najagen. Want het is één werkwoord. Zal ik even een nieuw werkwoord verzinnen in het Nederlands? Je moet waarheden in liefde. Op wat voor wijze die waarheid ook tot uitdrukking komt, doen, zeggen, denken, handelen, wat het ook is, het moet in liefde zijn. Ik zal het nog sterker zeggen, als het niet in liefde is, is het geen waarheid. Informatie kan nooit op zichzelf de volle waarheid zijn. Echte waarheid gaat vanuit het hart, vanuit een waarachtig hart. Echte waarheid is in liefde. Nou, dat wordt nou in de volgende verse nog duidelijker. Ik zei u, de waarheid moet ook in je voeten zitten in vers 4. Want daar zegt Johannes, ik heb mij zeer verblijd dat ik sommige van uw kinderen, nu spreekt hij dus speciaal tot de vrouw in het enkelvoud, heb gevonden die in de waarheid wandelen. Zoals wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. Nou, dat is nog mooi. Want waar hebt u in het Nieuwe Testament nou een gebod van de Vader gevonden om in de waarheid te wandelen? We hebben dat gebod net gelezen in Efeze 4, maar daar kan Johannes het niet over hebben. Als het gaat over het gebod, nou, dan vindt u Paul erachteraan in vers 5, het nieuwe gebod. Nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod schreef, maar dat wat we van het begin af hebben gehad, dat we elkaar zouden lief hebben. Nou, ik zeg tegen u in vers 4 moet het over datzelfde gebod gaan. Maar wat betekent dat? Dat is heel merkwaardig. We moeten in de waarheid wandelen, want daar hebben we een gebod voor ontvangen. Hoe luidt dat gebod? Dat je in de liefde moet wandelen. Is dat dan voor Johannes één en hetzelfde? In zekere zin zou je bijna kunnen zeggen wel. Natuurlijk, als jij die twee woorden moest omschrijven, dan zou die omschrijving in twee gevallen verschillend luiden. Maar het ligt heel dicht tegen elkaar aan. Ze zijn niet van elkaar te scheiden. Droge orthodoxie vanuit een hart dat ver van die dingen afstaat, daar heeft niemand wat aan. Het heeft eigenlijk met de goddelijke waarheid bitter weinig te maken. Het klopt misschien wel technisch, maar er zit geen kloppend hart achter. Het klopt wel, maar het klopt niet, als u begrijpt wat ik bedoel. Net zoals, zei ik straks al, liefde zonder waarheid geen liefde kan zijn. Want dat is een liefde zonder veel interesse voor de ander. Wandelen in de waarheid is wandelen in de liefde. Wandelen in de liefde is wandelen in de waarheid. Dit is de liefde dat wij naar zijn geboden wandelen. Laat ik nu nog één ding zeggen over vers 5. Van, het is een beetje ingewikkeld met dat nieuwe gebod. Is het nou wel of niet een nieuw gebod? De Heer Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik u. Nee, zegt Johannes, het is geen nieuw gebod. In 1 Johannes 2 was het nog ingewikkeld, want hij zei, het is een nieuw gebod, maar ja, het is eigenlijk ook weer een oud gebod, maar eigenlijk toch ook weer een nieuw gebod. Ik heb u destijds gezegd bij 1 Johannes 2, het is nieuw in die zin dat toen de Heer Jezus het gaf als het speciale grondwet voor zijn volk, voor zijn gemeente, was het in dat verband een nieuwe zaak. Toen de apostelen dat veel later doorgaven aan de gelovigen, was het al niet meer nieuw. Want het was het gebod dat ze van het begin af hadden. En van het begin af betekent bij Johannes steeds vanaf het begin van het optreden van de Heer Jezus. Althans in zijn brieven betekent het dat. Tegelijkertijd zegt hij in 1 Johannes 2, is het toch ook weer wel nieuw. Want het is iets dat waar is in hem en in ons. Vanaf de Pinksterdag, vanaf de uitstorting van de Heilige Geest, is het op een hele nieuwe wijze waar geworden. Want het gebod is nu in de kracht van de Heilige Geest, wordt het in ons tot vervulling gebracht. Nou, hier zie je hetzelfde weer. Geen nieuw gebod, want we hebben het al vanaf het begin. We hebben het van de Heer Jezus zelf ontvangen. En dit is de liefde dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod zoals u van het begin af hebt gehoord dat u daarin zou wandelen. Ook hier zit weer iets merkwaardigs. Als je maar goed kijkt, is de Bijbel toch altijd weer ingewikkelder dan je denkt. Dit is de liefde dat je in het gebod wandelt. Dat we in zijn geboden wandelen. Maar als je nou vraagt, wat is dat gebod dan? Waar komen die geboden allemaal op neer? Op één enkel gebod, en dat is het gebod van de liefde. Dat klinkt een beetje vreemd. Dit is de liefde dat we in zijn geboden wandelen. En die geboden blijken dan het liefdegebod zelf te zijn. Dus dit is de liefde dat je lief hebt. Bedoelt Johannes nou dat? Wat bedoelt hij met die merkwaardige zin? Ik denk dat hij zou kunnen bedoelen dat de geboden echt wel heel wat meer omvatten. Als hij zegt, als de Heer Jezus de wet citeert, dan zegt hij, gij zult niet doden. Dat klopt, alleen de Heer Jezus diept dat uit. We hebben dat gevonden in 1 Johannes 3. Gij zult niet doden betekent ten diepste, jij moet bereid zijn jouw leven voor je broeder in te zetten. Dat is een hele verrassende uitbreiding van dat gebod. Als hij zegt, je moet niet stelen, dan zegt Paulus in Efeze 4, ja, maar dat gaat nog veel verder. Je moet zelfs van dat wat je over hebt aan je broeder mededelen die het minder heeft dan jij. Als je dat niet doet, is dat eigenlijk ook een vorm van stelen. Dus die geboden omvatten echt een hele grote rijkdom aan voorschriften die het hele christelijke leven omvatten. Alleen, als je ze op de keper beschouwt, is elk van die geboden in wezen niets anders dan een variant van het liefdegebod. Vandaar dat je maar één gebod vindt bij de Heer Jezus. Dat is het liefdegebod. Terwijl hij toch in het meervoud praat over zijn geboden. Er is een heel scala aan geboden. Ik kan nog wel even doorgaan. Gij zult niet liegen, wordt dan. Je moet elkaar dienen met de waarheid. Vanuit een waarachtig hart. Gij zult niet echt breken, wordt dan. Je moet je vrouw lief hebben zoals de Heer Jezus zijn gemeente heeft lief gehad. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. De Heer Jezus heeft al die geboden uitgediept tot op de bodem. En die geboden zijn allemaal heel verschillend. Maar tegelijkertijd, het is als een variaties op een thema. Het thema is hetzelfde, die variaties zijn heel verschillend. En toch zijn al die variaties ook weer een beetje hetzelfde. Want het zijn allemaal variaties op één en hetzelfde thema. Dus als je zegt dat je de Heer lief hebt, dan moet je naar zijn geboden wandelen. Dan moet je meedelen van wat je hebt aan je broeder. Dan moet je desnoods je leven voor hem over hebben. Dan moet je je vrouw lief hebben. Zover als de Heer Jezus zijn gemeente heeft lief gehad. Dan moet je de ander dienen met de waarheid vanuit een waarachtig hart. Ga zo maar door. Maar bekijk je het dan weer heel goed en zeg je, het is allemaal, zijn het variaties, varianten van het ene liefdegebod. En dan gebeurt er iets merkwaardigs, dat eigenlijk een prachtige samenvatting is van alles wat we tot dusver hebben gezien. En dat is dat merkwaardige woordje want aan het begin van vers 7. Laat dat maar even op u inwerken. Wat betekent dat woordje want? Als ik het kort samenvat, dan staat er dit. Vers 6 en 7. Jullie moeten allemaal in de liefde wandelen. Want er is verschrikkelijke dwaalleer in omloop. Nou, want, dat vormt een verklaring achteraf. Dat noemen we redengevend. Dus waarom moeten wij in de liefde wandelen? Omdat er zulke vreselijke dwaalleringen zijn. Nou, dat is toch merkwaardig. Hoe is dat verband tussen het wandelen in de liefde en die dwaalleer aan de andere kant? Wandelt in de liefde, want er zijn vele verleiders uitgegaan. Vele antichristen. Met andere woorden, het tegengif tegen deze antichristen, tegen deze dwaalleraren, is wandelen in de liefde. Onze neiging zou zijn om te zeggen, het tegengif is degelijk, grondig, omvangrijk, uitvoerig onderwijs. Is dat dan fout? Nee, dat is niet fout. Als je zegt tegen iemand dat hij de leer van Christus moet vasthouden, zul je hem terdege moeten uiteenzetten wat die leer is. Zo heb ik dat straks al geprobeerd te doen. Dus onderwijs is niks mis mee. Maar des te klemmerder wordt de vraag, wat moet je dan van dat rare want denken? Wandelt in de liefde, want er zijn vele dwaalleerlingen uitgegaan. Met andere woorden, oppervlakkig bekeken zou je kunnen denken, als je nou maar heel veel lief hebt, dan heb je van die dwaalleer geen last. Ik zou zeggen, was het maar waar. Was het maar zo simpel. Wandelen in de liefde, met een hart overstromend van liefde, jegens al de broeders en zusters, zou wel eens precies het omgekeerde kunnen betekenen. Dus het lijkt erop of ik dit vers eventjes zomaar weer spreek. Als je wandelt in de liefde zonder veel inzicht, dan val je precies in de valstrik waar deze vrouwen in dreigt te vervallen. Want daar komt die dwaalleraar aan de deur. Wij kennen ze ook wel, of ze nu van het wachttorengenootschap zijn of met het boek van Mormon onder de arm langs de deur gaan. En die vrouw denkt, ach, dat is zo'n vriendelijk man. En hij praat zo vriendelijk. En ze heeft gehoord, je moet elkaar hartelijk lief hebben. Ze weet van het liefdegebod. Dus ze zegt, komt u maar in. Wilt u koffie? Gebruikt u ook iets in de koffie? Gaat u maar zitten en vertelt u eens wat u mij over de Heer Jezus wilt vertellen. En dan zegt Johannes, en dat is nou net niet de bedoeling. Wat je moet doen is, je moet hem zelfs niet begroeten. Komen we straks nog wel op terug. Want voordat je er erg in hebt, maak je je één niet alleen met die persoon, maar ook daardoor met zijn boze werk. Met andere woorden, Johannes wil beslist niet een soort naïeve lievigheid, waardoor mensen met open ogen in de valstrik van de dwaalleer wandelen, vallen. Dat wil hij niet. Je moet die leer van Christus kennen. Maar waar hij tegen waarschuwt, als ik de brief goed versta, is dat je hier een hele hoop kennis in je hoofd propt. Dat is precies het omgekeerde gevaar. Je hebt die naïeve lievigheid en dan heb je daar een persoon met een hoofd boordevol theologische kennis die die als een mitrailleur op die, ik zou bijna zeggen, op die arme dwaalleraar afvuurt. Zo arm is die ook weer niet. Maar dat is precies het tegenovergestelde. En niet alleen als een op een mitrailleur als die dwaalleraar, daar is het nog niet zo erg. Maar ook op elkaar. Wat hebben christenen elkaar al met de waarheid om de oren geslagen? Die oren komen goed van pas. Van de week mag ik ergens spreken over Johannes 13. De voeten wassen. En ik neem aan dat ik daar wel weer de opmerking zal plaatsen. Die ligt zo voor in de mond, dat wij elkaar vaak makkelijker de oren wassen dan dat we elkaar de voeten wassen. Wij kunnen elkaar met waarheden om de oren slaan. Wij kunnen elkaar met waarheden als koeien doodslaan, geestelijk doodslaan, morsdood. Wij kunnen elkaar met waarheden vernietigen. Vandaar dat je boven deze brief kunt schrijven, ik zeg het nog eens, dat woord uit Efeze 4 vers 15, de waarheid vasthouden in liefde. En nog eens, er zijn twee manieren om het fout te doen. Waarheid zonder liefde en liefde zonder waarheid. Echte liefde is waarachtige liefde vanuit je hart, maar echte liefde is ook liefde met inzicht. En ik denk dat daarin de oplossing ligt voor dat woordje wandel. Want wandel in de liefde, in het gebod van de liefde, maar nooit op een naïeve, domme manier. Echte liefde verlangt juist naar inzicht. Echte liefde verlangt ernaar de ander die je lief hebt te leren kennen. En deze combinatie, liefde verbonden met inzicht in de waarheid, dat is de bescherming tegen alles wat christenen kan bedreigen op het terrein van dwaalleer. Let op jullie zelf, zegt Johannes, opdat jullie niet te gronden richten wat wij bewerkt hebben. Alles waar die apostel zich voor ingezet heeft, met heel veel moeite, om dat te investeren, ook in deze vrouw en haar kinderen, dat zou door hun ontrouw weer te gronden gericht kunnen worden. Of dat zouden ze kunnen verliezen, zoals een andere vertaling zegt. Let erop dat jullie een vol loon ontvangen. Hoe ontvang je in deze brief een vol loon? Er wordt veel over loon gesproken in het Nieuwe Testament, over de rechterstoel van Christus, over de werken die daar beoordeeld zullen worden, over kronen of kransen die we zullen ontvangen. Wat is hier een vol loon ontvangen? Ik denk dat we het antwoord nu kunnen geven. Door te wandelen in de waarheid. Dat is door te wandelen in de liefde. Door de waarheid vast te houden in de liefde. Hoe kun je je volle loon mislopen? Door waarheid zonder liefde. Of door liefde zonder waarheid. De ergste hebben we natuurlijk nog niet genoemd. Dat zijn degenen die nog liefde, nog waarheid hebben. Maar zulke beroerde situaties willen we hier niet veronderstellen. Het is al erg genoeg als je die twee hebt. Liefde zonder waarheid. Naïeve lievigheid. Of waarheid zonder liefde. Waarmee je een ander kunt verpletteren. En dat is dan eigenlijk geen waarheid. Dat is misschien wel correcte informatie, maar het is geen waarachtigheid. Het is niet echte waarheid zoals God het heeft bedoeld. Ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dat is mooi, hij zegt niet die heeft Christus niet, dat zouden wij zeggen. Als je niet blijft in de leer van Christus, dan heb je Christus niet. Maar hij gaat nog verder, want Christus is de waarheid omtrent God. Als je niet blijft in de leer van Christus, dan heb je God niet. Ik vind dat buitengewoon belangrijk. Vandaag is er ook onder veel christenen, of schijnchristenen, naamchristenen, hoe je ze noemen wilt, de neiging om heel veel over God te praten. Je kunt al samenkomsten meemaken waar de naam van de Heer Jezus helemaal niet valt. Waar men over God spreekt in een vage algemene gezin, manier, op een manier waar misschien waar een hindoe of een islamiet ook geen aanstoot aan zou nemen. Niemand kan zich daar een buil aan vallen. Zo vaag algemeen. Ik heb eens een openbaar debat gevoerd met een moslim en een hindoe. En het zag er naar uit dat ik het zwaarst had van de drie. Want de moslim die zei, als je islamiet wordt, dan krijg je alles wat je in het christendom hebt. Maar je krijgt er nog iets bij, namelijk de grootste van alle profeten, Mohammed. Dus je mag alles houden, je krijgt er alleen wat bij. Zit je goed? Toen kwam die hindoe, die zei, ah, maar bij ons nog veel mooier. Bij ons mag je alles houden wat je in het christendom hebt. Je krijgt Mohammed er ook nog bij. En je krijgt ook nog eens alle schatten van het hindoeïsme erbij. Want als je daar 600 goden hebt, dan kunt Mohammed er, kan er ook nog wel bij. En Jezus kan er nog wel bij. Dus die man die glunderde echt, mag je wel zeggen. Want die dacht, nou, al die studenten die daar in die aula zaten, die worden natuurlijk nu allemaal hindoe. En toen mocht ik ook nog, arme ziel, ik had alleen maar Christus. Maar een van de dingen die ik zei is, het klopt niet wat deze beide heren zeggen. Ik zeg niet dat ze jokken opzettelijk, maar ik kan u wel dit zeggen. De Christus van de Koran is niet de Christus der schriften. We hebben het daar eerder nog over gehad bij de eerste Johannesbrief. Het is een Christus van eigen maaksel. En het wezenlijke, dat hij de zoon van God is, ontbreekt eraan. En de Christus in het hindoeïsme heeft nog minder te maken met de Christus der schriften. En het belangrijke is, als je de Christus der schriften niet hebt, en dat is de enige ware, dan heb je niet alleen Christus niet, maar dan heb je God niet. Dat betekent, en hoe hard dat ook klinkt vandaag, en hoe intolerant dat ook door sommige mensen beschouwd mogen worden, maar dat betekent, als je niet de Christus der schriften heeft, dan heeft de moslim ook God niet. Je kunt niet zeggen, nou ja, ze hebben een andere visie op Christus, een heleboel andere dingen, maar ze vereren wel dezelfde God. Kijk naar dit vers. Als je niet de Christus der schriften hebt, dan heb je God ook niet. En dat geldt voor de moslim, en dat geldt ook voor de hindoe en de boeddhist en voor wie dan ook. Als je in die leer blijft, dan heb je zowel de Vader als de Zoon. Dat wil zeggen, dan ken je God ook werkelijk zoals Hij is. En dat is juist de God zoals de moslim niets van hem wil weten. Namelijk de drie ene God. Vader, Zoon, Heilige Geest. Mohammed heeft van begin af aan gezegd, God kan geen zoon hebben. Dan zou hij een gewoon mens zijn. God kan geen zoon hebben. Hier staat, als je de leer van Christus hebt, dan heb je ook de Vader, ook de Zoon. Als iemand tot u komt en deze leer niet brengt, dus het gaat er nog niet eens om dat hij valse leer brengt, het gaat erom dat hij de ware leer omtrent Christus niet brengt. Ontvangt hem niet in huis en begroet hem niet, want wie hem begroet heeft gemeenschap met zijn boze werk. Nu hebben sommige mensen dat woord begroeten wel ontzettend letterlijk opgevat. Ik weet niet, misschien zal ik sommigen van u schokken, maar als ik die twee alleraardigste mannen, die ene die moslim en die andere die hindoe, op straat tegenkom, ik weet niet of ik ze nog herkennen zal, want het is al een aantal jaren geleden, dan zou ik ze bijzonder hartelijk de hand geven. Zeg, oh, u was die meneer die toen op die avond, ja, leuk om u weer te zien. Wat dacht u nou, dat ik mijn hoofd naar de andere kant uitraaide? Begroeten, wij weten niet meer wat groeten is. Hallo betekent niks, de meeste mensen weten niet eens wat hallo betekent. Ik trouwens ook niet, realiseer ik me nu. Letterlijk. Maar ik weet wel dit, als u in Zuid-Duitsland bent of in Oostenrijk, dan hoort u daar Grüß Gott. Die mensen weten ook niet meer wat het betekent, daarom zal ik het u uitleggen. Dat betekent letterlijk, es grüßt dich Gott. God moge u groeten. En groeten heeft daar nog de oorspronkelijke betekenis zegenen. Als ik goedenavond zeg, is dat een afkorting van een lange zin. En die lange zin luidt, ik wens u een goede avond. Maar eigenlijk oorspronkelijk, God geven u een goede avond. Dat is een zegenwens. Je bidt de ander zegen toe. En sommige mensen hebben dit vers zo magisch opgevat, dat als je tegen iemand zegt, goedenavond, waar wij dus niet eens meer bij nadenken wat dat betekent, wat alleen nog maar een burgerlijke beleefdheidsvorm is, dat je dan al verontreinigd zou zijn, gemeenschap zou hebben met zijn boze werken. Nou, als dat zo was, dan was ik de hele dag door verontreinigd. Als ik over de straat ga, als ik in de winkels kom, waar weet ik waar de bakker of de melkboer allemaal mee bezig is in zijn vrije tijd. Nee, waar het hier om gaat is, als ik mijn hart voor die ander openstel en hem de zegen van God toewens, met misschien in het achterhoofd de gedachte dat je de persoon toch wel kunt groeten, terwijl je eigenlijk met zijn daden niks te maken wil hebben, dan zegt Johannes, als je zo denkt, dan bedrieg je jezelf. Je kunt die twee niet scheiden. Je kunt niet zeggen, die Milosevic is zo'n aardige man, als je ziet hoe hij met zijn kleinkinderen omgaat, dat is zo lief. Dat gaat niet. Dat kun je niet zeggen. Je kunt niet zeggen, het is zo'n aardige man voor zijn kleinkinderen. Ik weet niet eens of hij kleinkinderen heeft. Maar het is zo'n aardige man. Je kunt die man, wij mogen die man niet losmaken van wat hij doet. Ik kan ook Saddam Hussein kunnen noemen of wat voor mensen ook. Het gaat om het beeld dat ik gebruik. Je kunt niet zeggen, op zichzelf is het zo'n aardige man, terwijl die man zulke verschrikkelijke dingen doet of verschrikkelijke dingen zegt. En zo zegt Johannes hier tegen een vrouw die in dat opzicht misschien, omdat ze veel aardiger zijn dan mannen, grotere gevaar lopen dan wij mannen. Zich door vriendelijkheid of welwillendheid, het is zo toch al onaardig tegen die man zo lelijk te doen, juist daardoor misschien wel denken dat ze de persoon zouden kunnen accepteren, terwijl ze zijn werken zouden blijven afwijzen. En dat is een levensgevaarlijke vergissing. Gemeenschap met de persoon in kwestie, dus vriendelijke omgang, betekent gemeenschap met zijn werken. En dat is maar niet een technisch iets op papier. Nee, Johannes wil daarmee zeggen, dan zul je op den duur ook zijn verkeerde werken inzuigen. Ik bedoel met dat technisch op papier, het is niet zo dat als je gemeenschap hebt met die persoon, dat je daardoor meteen ook zelf die dwaalleer hebt. Natuurlijk niet. Maar je kunt dat niet scheiden. Je kunt niet zeggen, ik vind die man zo aardig en hij mag rustig bij me thuis komen koffie drinken, terwijl die man erop uit is om jou die leer bij te brengen. Je zult op den duur daaraan ten prooi vallen. Want je kunt die twee niet scheiden. Dat hou je niet vol. Ik denk dat dit vers uitgelegd wordt door wat wij lezen in 1 Korinthe 15. Ik meen ergens vers 34. Verkeerde omgang bederft goede zeden. Dat is een heel algemeen. Misschien was dat wel een spreekwoord zelfs in die tijd. Het is een heel algemene uitspraak. Ja, het is in vers 34 van 1 Korinthe 15. Verkeerde omgang bederft goede zeden. Dat betekent, wij zeggen in het Nederlands, waar je mee om, als je met pek omgaat, word je ermee besmet. Je kunt geen kolenboer zijn zonder zwart te worden. En je kunt het eindeloos voortzetten, dat beginsel. Als je omgaat met een boosdoener, zul je op den duur vroeg of laat, meestal vroeg, ook met die boosheden in aanraking komen. Je kunt daar niet vrij van blijven. Maar je moet dat niet magisch opvatten als je goedenavond op straat tegen iemand zegt die voorbij komt. Ook al weet je dat hij verkeerde leerlingen heeft. Het is dus niet een magische aanraking alsof je hem doordat je hem een hand geeft al besmet zou worden. Zo werkt het niet. Waar het om gaat is, als je je hart voor de persoon opent, zul je vroeg of laat ook je hart open hebben staan voor de leerlingen die die persoon brengt. En daar moet je vuur bang voor wezen. En dus kun je maar veel beter op een veel vroeger stadium een lijn trekken. En zeggen, het spijt me meneer sowieso, maar ik kan u niet ontvangen, ik mag u niet ontvangen. U mag nog zo'n aardige man zijn, maar ik wil op geen enkele wijze ook met iets te maken hebben met datgene wat u leert. Dat is de houding die ons hier voorgehouden wordt. Nou, ik ben blij dat Johannes dit allemaal opgeschreven heeft. Ik had natuurlijk eigenlijk ook best graag willen horen wat hij allemaal nog meer te vertellen had. Hoewel ik u veel te schrijven heb, wilde ik het niet doen met papier en inkt. Maar ik hoop tot u te komen van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zou zijn. Als alle apostelen dat continu gedaan hadden, dan hadden we niks op papier gehad. Dus ik ben blij dat hij dit tenminste wel zwart op wit heeft geschreven. Want in dit kleine briefje vinden we duidelijker dan waar ook in het Nieuwe Testament beschreven hoe heel gewone, alledaagse christenen, en dat kun je zeker zeggen van een vrouw in die tijd, vandaag zijn ze veel meer mans, hoewel die uitdrukking nog discriminatorisch is natuurlijk, vandaag zijn ze veel meer mans, maar in die tijd zeker, wil Johannes daarmee zeggen, zo moet elke gewone doorsnee christen omgaan met dwaalleraren. Je moet voor jezelf duidelijk een streep trekken. Je kunt niet met de persoon blijven omgaan zonder met zijn leerlingen in aanraking te komen. En nog eens gezegd, dat beginsel vinden we hier duidelijker dan waar ook. Maar ook het andere beginsel. Tegenover de dwaalleering staat niet een soort orthodoxie, een dode orthodoxie zoals we dat wel eens noemen, die alleen nog maar een zaak van het verstand is. Nee, de waarheid moet niet alleen geleerd worden, de waarheid moet ook geleefd worden. Anders is het niet eens waarheid in de volle zin van het woord. En voor deze twee hoofdinzichten van deze brief kunnen we de Heer hartelijk dankbaar zijn.